Gemeente, we willen op deze tweede kerstdag stilstaan bij een van de teksten uit het Oude Testament waar het volst gesproken wordt, over het werk wat Christus is komen doen. En dat is Daniël 9, de versen 24 tot 27. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen weer omgebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vast besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken een week, en in de helft der week zal u het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastbesloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoesting. Ja, gemeente, waarom heeft de Babylonische ballingschap eigenlijk 70 jaar geduurd? Waarom 70 jaar? U zult misschien zeggen, dat weet ik niet. Dat zal wel zijn omdat het geen 60 en geen 80 was. Maar verder zou ik het niet weten. Nou, toch zegt de Bijbel er iets over. De Bijbel zegt dat dat was opdat het land van Israël aan zijn sabbatten een welgevallen zou hebben. En dat betekent, ieder sabbatsjaar, ieder zevende jaar moest het land braak liggen, dat weet u wel. Ieder zevende jaar het land braak, dat werd het sabbatsjaar genoemd, dan moest het land rusten. Maar helaas, in de tijd voor de ballingschap, heel vaak was dat niet gehouden. Meer niet dan wel. Het was een ongehoorzaam volk, telkens weer gebleken te zijn. En dan zegt de Heere God bij het begin van de ballingschap, dan heeft dat land dus die sabbatsjaren nog te goed. Dan zal ik het jullie wel eens even voorrekenen. Als ze nou 490 jaar lang dat sabbatsjaar niet gehad hebben, dan hebben ze nog 70 van die sabbatsjaren te goed. En die krijgen ze nu. Mijn volk gaat eruit. En het land zal rusten 70 jaar lang. Het zal aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Dat land heeft er plezier van dat het nu dan eindelijk eens een keer met rust wordt gelaten. 70 sabbatjaren achter elkaar. Ze hadden ze nog te goed. En nu is het wonderlijke, gemeente, dat Gabriël, de engel Gabriël, dat hij vanaf het begin van de ballingschap af, begint te tellen bij het begin van de ballingschap, dat hij dan ook weer spreekt over 70 weken, 70 jaarweken, 70 maal 7 jaar, een periode van 7 jaren is 1 jaarweek, 490 jaren is dus 70 jaarweken. Voor de ballingschap waren die er geweest, een rond getal, een getal van volheid, 7 maal 10 maal 7, Dus getallen van volheid met elkaar vermenigvuldigd. Zo zal er dus ook na het begin van de ballingschap 490 jaren, 70 jaarweken zijn. Tot op de vorst Messias. Tot op hem die koning en priester en grote profeet tegelijk zal zijn. De gezalfde vorst Messias. Dat is opmerkelijk, hè. Een volle periode voor de ballingschap en een even volle periode daarna. En dat heeft dus Daniël uit de mond van de engel Gabriël gehoord. Daniël, hij was natuurlijk daar in het Verre Oosten bij de ballingen. En daar heeft hij een heel lange staat van dienst gehad, hè? Want Daniël was als een jonge man, als een jonge prins, hij was van koninklijke bloede. Als een jonge prins was hij weggevoerd naar Babel al bij de allereerste wegvoering in 605 voor Christus. En hij was daar snel opgeklommen tot grote hoogte, want zijn wijsheid viel een ieder op, wijsheid die hij van de Heer had ontvangen. Hij werd al snel een van de rijksgroten in het koninkrijk van Nebukadnezar. En hij is dat ook gebleven bij de koningen die na Nebukadnezar kwamen. Hij was er ook bij toen het Babylonische Rijk viel, Beltsatsar, met dat geschrift, Menemene Tekel Ufarsin. En dat heeft Daniël uitgelegd. En hij heeft ook nog gediend als rijksgrote onder de eerste koningen der Mede en der Perzen, Darius, Kores. Ook daar heeft hij nog gediend. En hij is inmiddels dus als dit geschiet. Er staat in vers 1 dat het gebeurd is in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Mede, die koning geworden was in plaats van de Chaldeeën, in plaats van de Babyloniërs. Het Persische Rijk had het Chaldeese Rijk verdreven en overgenomen. Dus aan het einde van zijn dienst, hij was dus nu een oud man. Een oud man. Nu krijgt Daniël dat uitgelegd. Uitgelegd door de engel Gabriël wat er gebeuren zal tot op de vorst. Messias. Daniël had namelijk in de boeken van Jeremia, het boek Jeremia, gelezen over die 70 jaren. Dat de Heere God het getal van de jaren op 70 had gesteld, dat de ballingschap duren zou. En toen Daniël dit gezicht kreeg, toen waren er zo'n beetje al zo'n 50 jaren van de ballingschap voorbij. En het was voor Daniël een reden om in smeekgebed te gaan. Het grootste gedeelte van de ballingschap zat er dus op, volgens de profeet Jeremia had gezegd. En hij begon het aangezicht van de Heere te zoeken voor de stad en voor zijn volk. Voor Jeruzalem dat verwoest lag. En voor zijn volk dat in de ballingschap was gevoerd. Hij begon Gods aangezicht te zoeken. En hoe deed hij dat? We hebben er een stukje van gelezen aan het begin van Daniël 9. En dat hebben we gezien in die eerste 10 versen. Dat hij dat deed met belijdenis van zijn schuld. Ook van zijn eigen schuld. Maar de schuld van de koningen, van de priesters, van de profeten. Wij hebben tegen u gezonderd. Hij zonderde zichzelf niet vanaf, hoor, beste mensen. Echt niet. Dat doen Gods kinderen nooit. Ze wijzen niet met de vinger naar een ander. Ze wijzen altijd, als je met je vinger naar een ander wijst, dan wijzen er altijd 4 naar jezelf terug. Als je met een vinger naar een ander wijst, dan zijn er 4 die naar jouzelf terugwijzen. En zo was het bij Daniël ook. Hij beleidt ook zijn eigen zonde. Maar bij u zijn de gerechtigheden. Niet bij ons. Bij u. En bij u zijn ook, en dat mocht Daniël weten, bij u zijn ook de barmhartigheden. Die zijn zelfs groot. En daar mocht Daniël op pleiten in zijn gebed. Een zeer indringend gebed is dat, hè, wat we hier in Daniël 9 tegenkomen. Misschien was het u niet zo bekend, maar het is wel de moeite waard om dat in zijn geheel thuis is, maar eens diep en goed na te lezen. Dan ziet u hoe geestelijk dit gebed is. Hoe diep, diep in zijn bewoordingen, in de schuldbelijdenis, in de erkenning van de zonde, maar ook in het pleiten op Gods barmhartigheid en op Gods genade, want bij hem zijn niet alleen de gerechtigheden. Daarom is de ballingschap gekomen. Maar zijn ook de barmhartigheden. En gemeente, wat dacht u? Zal God zo'n gebed dan niet horen en verhoren? Ja, gemeente, er staat ergens bij de profeten, eer dat zij roepen zal ik antwoorden. En dat zie je hier eigenlijk ook gebeuren. Want terwijl Daniël nog maar net aan het bidden is, gebeurt er in de hemel al iets. Daar wordt namelijk de engel Gabriël gezonden. In het begin van uw gebed, zegt hij zo dadelijk, in het begin van uw gebed, van uw smekingen, is het woord uitgegaan. Toen is het woord dan naar hem uitgegaan, naar de engel uitgegaan, dat hij moest gaan te kennen geven aan Daniël. Dat en dat moest gaan vertellen en uitleggen. Dus niet pas toen Daniël uitgebeden was, toen hij aan zijn amen toe was. Nee, hij was nog maar nauwelijks aan het bidden of daarboven in de hemel werd een gezant al op pad gestuurd. Met de boodschap bij zich van God de Allerhoogste om naar Daniël toe te gaan. En toen Daniël uitgebeden was, toen was hij er. Toen kwam hij er. God is een hoorder van het gebed. En Daniël mocht de zin gaan verstaan van wat de engel hem zou vertellen en voorhouden. Hij mocht de zin ervan gaan verstaan. Hij kreeg tekst en uitleg. Tekst en uitleg. Eeuwen later, 62 jaar weken later, zullen we maar even zeggen, ging de engel Gabriël opnieuw naar deze aarde. Dezelfde Gabriël. Dezelfde Gabriël. Toen stond hij daar bij het altaar, bij de vader van Johannes de Doper, Zacharias. Uw gebed is verhoord. Het gebed om uitredding van uw volk. Uitredding door Gods genade. De tijd is vervuld. Het is niet alleen maar dat hij een kind zou krijgen. Wordt er vaak gedacht, hè, dat als de engel zegt tegen Zacharias, uw gebed is verhoord, dat het alleen maar zou gaan over, ja, ze hadden geen kind. En dat ze dus een kind kregen. Nee, het gaat om de verlossing van Israël. Dat gebed, hè, daar had dan de geboorte van het kind zijn plaats in. Zeker waar, maar het gaat om de verlossing, hè, dat God een horen des heils heeft opgericht in het huis van David zijn knecht. Hè. Dat gebed om die verlossing, dat was vervuld. Hè. Dus ook toen, hè, ook toen, Zacharias ging met het reukwerk. Het was de uren van het gebed in de tempel. Ging met het reukwerk der gebeden, zuivere reukwerk der gebeden, ging die het heiligdom in, het heilige in, om daar het offer te brengen, het reukoffer te brengen. En met dat hij dat deed, was daar de verhoring, was daar de verhoring. Gabriël, en 6 maanden later staat diezelfde Gabriël in het huis van Nazareth van Maria en heeft hij daar de boodschap, ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Zoveel later, diezelfde engel gezonden naar de aarde. Eerst hier om het Daniël te doen gaan verstaan en straks om het Zacharias en Maria te laten verstaan. En dan zijn er dus 7 jaarweken voorbij, die waren al voorbij toen Daniël dit gezicht kreeg, de eerste 50 jaar van de ballingschap. En dan komen er nog 62 jaar weken achteraan. Jazeker, de Messias komt niet op stellensprong. God neemt er de tijd voor. God heeft er de tijd voor genomen. Vanaf de moederbelofte af zelfs heeft hij de tijd genomen tot de volheid der tijden toe. En daar zien we ook wel het gewicht van de zaak in. Hè? Dat het zo lang geduurd heeft, daar zit het gewicht van de zaak in. Het is ook geen kleinigheid hoor. Gods enige geboren zoon laat het geopenbaard worden in deze wereld. Daar heeft de Heer lang over gedaan. En dat heeft de spanning ook alleen maar groter gemaakt. Van wanneer zal toch die dag, wanneer zal toch die dag eens eindelijk komen. En dan, ja, na die 62 jaar weken, dan zijn het er 69 in totaal. Ja, dan zal de 70ste jaar weken aanbreken. En dan is vorst Messias daar. Ja, die zit eraan te komen. Vorst Messias. Dan is het waar. Dan komt het super Sabbatjaar. Dan komt het jaar van de vrijlating. Het jubeljaar, het superjubeljaar. Dan komt de volheid destijds. En daar slaat die laatste jaarweek op. Dat is de tijd van vorst Messias. Dat is de bedeling van de volheid der tijden, zegt Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. In de volheid destijds heeft God zijn zoon uitgezonden. En Zacharias, nee, Johannes de Doper, predikte bij de Jordaan. De tijd is vervuld. De tijd is vervuld. En het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Dat is er nu. Dat komt eraan. Die laatste jaarweek. Die 7 jaren van de vorst Messias. Eigenlijk zijn die nog aan de gang. De tijd van de verkwikking. De tijd van de genade. De genadetijd die er nog is. De tijd van het evangelie dat verkondigd mag worden onder alle volkeren. Die genadetijd die is nog gaande. Dat is de tijd van de vorst Messias, de 70ste jaarweek. En dan staat er zo'n hele opsomming in onze tekst. Want ik zei al, dit is toch het gedeelte naast Jesaja 53. Waarin het duidelijkst en het meest over de Christus wordt vermeld. In het Oude Testament dan. Dan staat er allemaal wat opgesomd wat hij kon doen. Ik wijs u eerst even naar vers 26 wat daar staat. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dus wat komt hij doen? Hij komt sterven. Hij zal uitgeroeid worden, afgesneden uit het land der levenden, zegt Jesaja in hoofdstuk 53. Dat zal er met hem gebeuren. Hij zal sterven. De Messias zal uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Er staat heel kort weg in het Hebreeuws: er is niet voor hem. Er is niet voor hem. En dat wordt wel verschillend weergegeven door de uitleggers. Er zijn er die zeggen, er is niemand om hem te helpen. Zo wordt het wel eens weergegeven. Er is niemand om hem te helpen. Hij zal er alleen voor staan. En dat is ook waar hoor. Hij heeft de pers alleen getreden. Er wordt wel vertaald, hij zal tot niet worden. Is ook waar hoor. Is ook waar. Want hij heeft zichzelf vernietigd. Er wordt ook wel zo opgevat, hij heeft er geen enkele schuld aan. Het is niet voor hemzelf gebeurd, hij heeft er geen schuld aan. En dat is ook waar. Ook nog waar. Maar toch denk ik dat de vertaling die wij hier in onze Statenvertaling hebben, toch altijd nog wel de beste papieren heeft. Het zal niet voor hemzelf zijn dat hij uitgeroepen wordt. Het is niet in zijn eigen belang. Hij heeft het allemaal niet voor zichzelf gedaan. Nee. Hij heeft het gedaan voor de velen. Kijk ik even naar vers 27. De velen voor wie hij het verbond zal versterken. Er wordt over velen gesproken. Hij zal velen het verbond versterken. Voor die velen, jazeker, daar heeft hij het voor gedaan. Christus is niet voor zijn eigen belang naar deze wereld gekomen. Om naar de kruisgang te gaan, van Kribbe naar Bethlehem toe. Zijn misdaad was liefde. Dat was zijn misdaad. Liefde. Uitvloeien. Geven. Zo zegt de dichter Jan Luiken in een van zijn prachtige lijdensgedichten. Hè? Zijn misdaad was liefde. Uitvloeien en geven. Dat kost hem. Dat kost hem het leven. Zo was het. Het was niet voor hem zelf. Maar voor anderen. Voor zondaren. Voor velen. Voor allen die hun zonde bij hem brengen. Nou, daar zullen we maar eens mee beginnen. Het begin van vers 26. Dan keren we nu even terug naar vers 24. Want daar heb je namelijk ook een heel regiment. Om, daar begint het mee, om de overtreding te stuiten. 70 jaren zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dan komt volgens mij Messias dus. Om de overtreding te stuiten. Te stuiten in zijn loop. Er staat hier sluiten, maar sta mij toe dat ik het één lettertje verander. Ik denk dat die vertaling namelijk zeker zo goed is. Te stuiten. Te stuiten. Nou, stuiten dat moet je doen met iemand die niet te houden is. Hè? Die moet je tegenhouden. Die moet je tegenhouden. Zoals een wild paard dat losgebroken is. Ja, ga er maar aan staan om dat tegen te houden. Om dat te vangen. Briesend paard. Ja, dat moet eindelijk sneeuwen hoe snel het draaft op het Oorse Volksveld. Maar schouwer gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè? Zo'n paard bij de teugels te grijpen en tot stilstand te brengen. Maar hij zal het stuiten. Of zoals een misdadiger hè, die in een vluchtauto de snelweg opschiet. En de politie gaat erachteraan. En die rijdt hem klem. Die rijdt hem klem. De zonde is haast niet te stuiten. Voor de ballingschap al niet en na de ballingschap weer niet. Die eerste 490 jaar niet. Die tweede 490 jaar even min. De zonde bleek maar niet te stuiten te zijn. Maar als vorst Messias komt, dan roept hij de zonde een halt toe. Door zijn komst in deze wereld, door zijn verzoenend lijden en sterven, hij alleen kan de zonde, de overtreding stuiten en de zonde verzegelen. He, deksel op de doos. De zonde te verzegelen. Deksel op de doos. Verzegelen is namelijk opsluiten. Denk maar aan de leeuwenkuil van Daniel, he, van Darius. Toen Daniel daarin geworpen moest worden. Ja, er zaten die leeuwen onderin en dat zo tegen de zin van de koning. Hè, want die had Daniel hoog staan. Maar hij had zich laten overhalen dat edict van de Meden en Perzen te tekenen. Dat niemand één God mag aanbidden dan alleen de koning. En Daniel moest, het mocht niet wederroepen worden, moest die leeuwenkuil in. En die kuil werd verzegeld, staat er. En een stenen voor gedaan. Boven de hoofd van de pit, opening. Die werden verzegeld door de ring van de koning en van zijn vorsten. He, dus meervoudig verzegeld door Darius' ring en door de grootste, de rijksgroten, de vorsten van Perzië. Allemaal de verzegelde ring om die put hermetisch af te sluiten. En dan zat Daniel erin. Dan zat hij erin. Opgesloten en dan. Zo zal nu ook de zonde opgesloten worden. Verzegeld en wel. Ook dat is Christus komen doen. En om de ongerechtigheid te verzoenen. te bedekken. Zoals het verzoendeksel de wet bedekte in de tabernakel en in de tempel. Ja, zo. De zonde, de ongerechtigheid, die moet bedekt worden. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Hè? Verzoenen is bedekken. De oorspronkelijke betekenis van het woord verzoenen is ook bedekken. Hè? En dat staat hier, dat woord, hè? De ongerechtigheid te verzoenen, te bedekken voor Gods aangezicht, zodat de schuld niet meer zal worden toe en aangerekend. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Ja, dat heeft allemaal het een, heeft allemaal met het ander te maken. Hè. Die opsomming staat niet helemaal los van elkaar. Hè. Het een heeft met het ander te maken, de overtreding te stuiten, de zonde te verzegelen, deksel op de doos. De ongerechtigheid te verzoenen. Dat zijn allemaal dingen dat weggenomen wordt. Hè? Weggenomen, bedekt, weggenomen. En dan is het net als in de catechismus. Als het werk van Christus beschreven wordt, dan wordt dat beschreven met iets wegnemen. Alles wat hij wegneemt, wat hij wegdoet. Maar ook wat hij ervoor in de plaats geeft. Hij neemt de zonde niet weg om ons dan verder kaal en naakt te laten. Nee, dan bekleedt hij ook de zijde met de mantel van de gerechtigheid. Hij neemt de zonde weg, de gerechtigheid schenkt. Die rekent hij toe. En dat staat dus ook hier, hè, na die drie dingen die dus weggenomen worden, gestuit, verzegeld, bedekt, staat er wat hij ervoor in de plek geeft. Dat doet de catechisme ook steeds. Heel mooi. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat is Christus komen doen. Onze gerechtigheid stelt niks voor. Zelfs onze beste werken zijn nog een wegwerpelijk leven. Kunt u nagaan of zelfs onze gerechtigheden dat zijn wat onze ongerechtigheden dan maar niet moeten wezen. Onze gerechtigheid houdt geen stand. Kunnen we voor God niet bestaan. Niemand. U niet, ik niet, niemand niet. Maar Christus komt een betere gerechtigheid aanbrengen. Eén die niet voor een tijd is. Hè? Want mensen kunnen ons wel eens voor een bepaalde tijd rechtvaardig achten. We zeggen, dat is een rechtvaardige man. Rechtvaardig, dat vergissen ze zich trouwens ook nog in. Maar goed, dat wordt dan zo wel uitgedrukt. Maar het is in ieder geval nooit een eeuwige gerechtigheid. Voor God kun je er niet mee bestaan. Maar Christus komt een gerechtigheid aanbrengen. Waar je voor eeuwig mee toekomt. Ook straks als je voor de rechterstoel komt. Kun je met de gerechtigheid van Christus stand houden. Die bezwijkt nooit. Die laat het nooit afweten. Dat is een eeuwige gerechtigheid. En daarmee komt hij hier bekleden, omkleden. Daar moet je hier in dit leven mee bekleed zijn, om straks ook die eeuwige gerechtigheid te mogen bezitten. En daarom moeten we onze eigen gerechtigheid wegwerpen om de zijne te ontvangen. Zoals Paulus dat ook gedaan had, hè? Schade en drek gehad, die eigen gerechtigheid van hemzelf, die uit de wet was, omdat hij die van Christus zou mogen gewinnen. En daar joeg hij naar om die ook te ontvangen. Die gerechtigheid van de Zoon des Mensen. Van de Zoon van God. Die eeuwige gerechtigheid. Dan wordt Christus de Heere, onze gerechtigheid. Zoals trouwens ook Jeremia hem had aangekondigd. Hè. Daniel was aan het lezen in Jeremia. Toen hij las over die 70 jaren. Nou, ik denk dat in die stukken, dat zijn er namelijk wel twee, in het boek van Jeremia, waar de Christus wordt aangekondigd, de goede herder, de enige herder, en zijn naam zal zijn, staat er dan, Adonai Tzidkenu. Dat betekent de Heere onze gerechtigheid. Dat zal zijn naam zijn, de Heere onze gerechtigheid. Nou, dat zal Daniel ook wel gelezen hebben, denk ik. Dat ook in het boek Jeremia staat. En hier zegt de engel Gabriel, die zegt het hem voor. Hij legt het hem uit. Hij komt een eeuwige gerechtigheid aanbrengen. En die moet je wel hebben, beste mensen. Die moet je wel hebben, die gerechtigheid, die van hem. Hè? Niet die van jezelf, maar die van hem. Het is ook niet voldoende dat de mensen jou rechtvaardig achten. Daar heb je niks aan. Het gaat erom dat je voor God rechtvaardig bent geworden. Door hem. Hij alleen brengt die aan. Hij heeft ze verworven aan het kruis en deelt ze uit nu. Want de geest van God overtuigt niet alleen van zonde, maar ook van gerechtigheid. En dan ook nog van oordeel staat er, maar ook van gerechtigheid. Hij overtuigt er namelijk de mens van dat hij die gerechtigheid moet hebben. Die van Christus. Die eeuwige. En niet van zichzelf. De geest van God overtuigt daar nog steeds van. En dan staat er nog meer, hè. Om het gezicht en de profeet te verzegelen. Dat betekent volgens mij, vrij eenvoudig, dat betekent dat hij het sluitstuk is van alle gezichten en van alle profetieën. Na hem zullen ze eigenlijk ook niet meer zo nodig zijn, die gezichten en die profetieën. Wij hebben het woord, hè, wij hebben de schriften, dat is ook voor ons voldoende. Maar de betekenis is vooral dat hij de vervulling is van alles. Van alle gezichten en alle profetie. Dus in het hele Oude Testament, van het begin der wereld af tot aan de volheid van de tijd toe, zijn er de profeten Gods geweest, hè, gezichten en openbaringen des Heren. Veel gezichten ook aangaande de Messias. Daniel krijgt er zelf hier een, van Gabriel. Maar dan straks, als de vorst Messias komt, dan zullen ze verzegeld worden. Allemaal, allemaal. Hè, want ze gaan allemaal bewaren. Ze worden allemaal rechtschuldig dan. Ze komen allen tot vervulling en tot uitwerking in de komst van de Heer Jezus Christus. Al de beloften van het Oude Testament bundelen zich samen in hem en komen in hem tot waarheid en tot bevestiging. Hè. Dat is de bedoeling van wat hier staat. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. En dat is die namelijk zelf. Vorst Messias. Messias betekent gezalfde. Messias, hè? Vraag het altijd aan de catechisanten. Wat betekent Messias? Wat betekent Christus? En dan weten ze het vaak niet, helaas. Helaas weten ze dat vaak niet. Ik heb het al zo vaak moeten zeggen. Christus, dat is gezalfde. Messias is hetzelfde als Christus. Messias is Hebreeuws. Christus is Grieks. He? Messias vind je in het Oude Testament, Christus vind je in het Nieuwe Testament, maar dat is exact hetzelfde, alleen de taal is verschillend. Dat betekent, hij is de gezalfde. Hij is de gezalfde hoge priester, de gezalfde koning, de gezalfde profeet bij uitstek. Hij is de vervulling van de heiligheid der heiligheden. Stond ook op het hoofd van de hoge priester geschreven. En het gold ook van de tabernakel, daar had je hem, de heiligheid der heiligheden. Het heilige der heiligen. Christus is daar de bewaarheiding, de waarheid van. Hè? Hij is er zelf de volheid van al die heiligheid die gezalfd moest. worden. En dat zal hij dus allemaal doen als die 70ste week aanbrengt. En ik zei al, met die 70ste week, daar is mee bedoeld de bedeling van de volheid der tijden. De tijd van vorst Messias. De tijd van het welbehagen dat in Christus ons is geopenbaard en dat gepredikt mag worden aan alle creaturen over de hele wereld en ook aan ons. Wij leven in de tijd van de genade. We leven in zo'n bevoorrechte tijd, beste mensen. We zijn zo bevoorrecht boven de heiligen in het Oude Testament. Maar die hebben ook wel iets gezien en gehoord. De gezichten en de profeten, maar ze hebben de vervulling nog niet meegemaakt. Ze hebben ze van verre gezien en omhelst. Zoals Abraham dat gedaan heeft. Maar wij mogen van de vervulling weten. En het zou toch wel vreselijk zijn als je dan nog verloren ging. Hè? Als je zo in het volle licht mag staan. Wij mogen in het volle licht staan. Wij mogen eigenlijk alles weten. Alles weten van wat de Christus heeft gedaan. Hier wordt het geprofeteerd. In de volheid van de tijd heeft het zijn beslag gekregen. Wij leven in het laatste der dagen dat met de komst van de Heer Jezus is aangebroken. En dat is volgens mij de laatste week, die 70ste week, die de engel Gabriel heeft bedoeld. 69 weken tot op vorst Messias en dan is die week van de Messias daar. En dan spreekt hij ook over grote tegenstand die er zijn. Hij spreekt over verwoesting. Mogelijkerwijs dat hij daar doelt op de verwoesting van de tempel 70 na Christus. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Maar ook op veel verzet. He? Nou, kijk maar in de openbaring van Johannes. De draak. Het beest. De antichrist. De propagandist. Van het beest. De valse profeet. De volkeren die zich vergaderen tot de krijg. Ja, allemaal verzet. Allemaal tegenstand tegen het koninkrijk des Heren. Dat hoor je ook, hè. In deze verzen hoor je dat ook terug. Dat er zijn zal. En dat is allemaal kenmerkend voor die laatste week. En dan staan er nog een paar dingen. Die vorst Messias in die laatste week doen zal. We hebben al zoveel gehoord, hè. We hebben al zoveel gehoord. De overtreding sluiten, de zonde verzegelen, de ongerechtigheid verzoenen, eeuwige gerechtigheid aanbrengen, gezicht en profeet verzegelen, heiligheid der heiligheden zalven. En dan staat er ook nog in vers 27, hij zal velen het verbond versterken. Gedurende die hele week zal hij het verbond versterken. Voor velen. Want hij is namelijk zelf het hoofd van het genadeverbond. Hij is er zelf de middelaar van. Hij is er zelf de inhoud van al de beloften van het genadeverbond. Die zijn allemaal in hem, ja, en in hem, amen. En dan zal hij het ook in velen vast en bondig maken, dat verbond. Hij zal het in velen verzegelen. Voor velen verzegelen. Hij zal ze tot ware bondgenoten gaan maken. Want we zijn allemaal in dit verbond. Allemaal gedoopt. Maar wij moeten ook ware verbondelingen worden. Niet waar? Het verbond moet aan ons verzegeld worden in onze harten. Dat we het verbond ook gaan inwilligen en beamen en als ware verbondskinderen leren te leven. Hij zal velen dat verbond verzegelen. Gedurende die ganse week. En in de helft van de week staat er. In het centrum van de tijd. In het midden van de tijd. Ja, dan zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophalen. En ja, ik twijfel er persoonlijk niet aan. Of de engel Gabriel heeft daar van Gods wegen mee bedoeld. Ja, dan zal ieder slachtoffer en ieder spijsoffer zijn waarde verder verliezen. Zijn dood. De Messias zal uitgeroeid worden. Dat stond er eerst al. De Messias zal uitgeroeid worden. Niet voor hemzelf. Nee, niet voor hemzelf. Hij zal uitgeroeid worden. Als de Messias sterft, is het voorhangsel gescheurd. Toen heeft eigenlijk de hele offerdienst zijn rechtsgeldigheid verloren. Want de offerdienst wees op hem. Die komen ze. Die had zijn waarde in Christus die er de inhoud van was. Alle offers die gebracht werden in het Oude Testament, wezen daar. Maar toen het offer stierf. Het Godslam werd opgeofferd aan het hout. Toen hadden alle spijs- en brandoffers brandofferen of offer voor de schuld voldeden aan uw eis, o Heer. Toen zei ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Geen slachtvee, geen altaren, geen spijs en offerbare, het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woorden oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Hij was de gehoorzame knecht met de doorboorde oren en met het toegeruste lichaam dat hij heeft opgeofferd voor de zonde. En daarmee is het spijsoffer en het slachtoffer. Ieder spijsoffer dat daarna nog gebracht is in de tempel had eigenlijk geen inhoud meer. Totdat de tempel uiteindelijk in 70 na Christus al verwoest is. En toen is het met de slachtoffers en de spijsoffers helemaal gedaan. Tot op de dag van vandaag toe. Heeft ook geen waarde. Geen enkele waarde meer. Want het offer is gekomen. Hij zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Gemeente, wat een volheid, hè? Is er in Christus. Daar is hij nou voor gekomen. Daar is hij nou voor in de kribben gelegd. Toen de volheid des tijds gekomen was. Toen die weekjaren allemaal vervuld waren. En toen daar de volheid van de 70 aanbrak. 7 x 10. Toen is hij dit allemaal komen doen. En er is wel veel tegenstand tegen. Dat staat hier ook allemaal tussenin geschreven. Verzet dat er zijn zal. Dat er geweest is en nog. Maar Christus zal het alles overwinnen. Maar eerst is hij het werk komen doen. Eerst is hij het werk komen doen. En dat werkgemeente, dat heeft nog steeds zijn kracht. Ook al leven wij nu zo'n 2000 jaar later, 20 eeuwen later. Het is nog steeds de gedane tijd. Wat is God langmoedig? Wat is God toch langmoedig en geduldig? Het is nog steeds de tijd van de verkoeling en van de verkwikking. Dat God zijn toren wil laten varen in zijn zoon. Dat je nog behouden kunt worden en gered en een nieuwe gerechtigheid kunt krijgen, een eeuwige. Dat is nog steeds. We leven nog steeds in de tijd van het evangelie. Dit is de wel aangename tijd. Dit is de dag der zaligheid. Het heden van Gods genade. De 70ste week. Christus wordt uitgestald. We hebben ook dit jaar weer kerstfeest mogen vieren. En als we nou die opstapeling van feiten ziet, die hij is. Een van de volste in het Oude Testament. Zou je er daaraan voorbij leven? Nee toch. Dat kan toch niet. Als er zo'n volheid wordt gepredikt in hem. Wat hij gedaan heeft, wat hij doet. Zou je daar dan aan voorbij leven, lieve mensen? Neem toch. Daar moet je toch wel voor zwichten. Dat moet je dan toch maar wel zoeken. Jazeker. We hebben gisteren morgen gehoord wie zoekt, die vindt. Dat zag ik wel aan de herfst. Ze gingen. En ze vonden het kindje liggende in de kribbe. Adonai Tsidkenu, de Heere, onze gerechtigheid. Amen.